de eeuwige jeugd. We lijken het grote mensenleven, hypotheek, vaste relatie, kinderen, grote verantwoordelijkheden, steeds langer te willen uitstellen. Maar hoe erg is deze toenemende infantilisering eigenlijk? Geschreven en zelf voorgelezen door Casper Thomas.
Wanneer begint het volwassen leven en eindigt het kind zijn? Jean-Jacques Rousseau had een duidelijk antwoord op de vraag. In Émile ou de l'éducation deelde de Franse filosoof het leven van zijn protagonist op in 5 verschillende fases die elk een eigen boek in dit opvoedkundig traktaat kregen. 4 delen had Rousseau nodig voordat het opgroeien van een pasgeborene tot een zelfstandig, moreel ontwikkeld en sociaal vaardig mens voltooid was. In deel 5 is Émile klaar om zijn ideale wederhelft Sophie te ontmoeten, te trouwen en een gezin te stichten. Rousseau, 18e eeuw, hield er natuurlijk nog een mannelijk, heteronormatief kader op na. Dat de kindertijd een afgebakende fase is met zijn eigen kwaliteiten, en schuld vooral, is tegenwoordig een onbesproken uitgangspunt. Maar in zijn eigen tijd waren Rousseau's ideeën baanbrekend. Dat, zoals Rousseau schreef, de man moet worden behandeld als een man en het kind als een kind, klinkt als een open deur, maar wel in die opengeduwd moest worden met als tegendruk het middeleeuwse uitgangspunt van kinderen als een soort mini-volwassenen, compleet met door de zondeval overgeërfde schuld, en de klassieke notie, zoals verwoord door Aristoteles, dat een kind een volledige voorafspiegeling is van een latere volwassene. Rousseau hanteerde vrij strakke leeftijdskaders. Hij trok ongeveer 2 jaar uit voor de babyfase. Adolescentie duurde van 15 tot 20. Daarna moest l'éducation wel zo'n beetje klaar zijn. Hij koos daarmee een andere indeling dan gewoon was in andere culturen. Het hindoeïsme bijvoorbeeld legt de nadruk op veranderende rollen. Ook voor hindoe mannen zijn huwelijk en plichten binnen het huishouden een markering van de overgang naar volwassenheid. Maar de suggestie dat dit allemaal aan het begin van het tweede levende decennium moet zijn bereikt, ontbreekt. Nog een mogelijkheid is om volwassenheid op te hangen aan bepaalde individuele vaardigheden. Opgroeien is een kwestie van dapperheid, meer dan van kennis, schrijft de Kantiaanse filosoof Susan Nyman in Why Grow Up uit 2015. Alle kennis van de wereld is nog geen vervanging voor het lef je eigen oordeelsvermogen te gebruiken. Volwassen zijn, in deze lezing iets wat je doet op dagelijkse basis en geen poort waar je op een zeker moment onderdoor loopt. En dat lijkt tegenwoordig ook de consensus te zijn. Recentelijk vroeg de Britse onderzoeker Megan Wright meer dan 17.000 mensen van alle leeftijden en uit alle landen om volwassenheid te definiëren. Een kwart noemde trouwen en kinderen krijgen. Evenzo veel respondenten zeiden 18 worden. Maar een ruime meerderheid koos voor zaken als verantwoordelijkheid nemen en voorzien in levensonderhoud. Rousseau slaagde erin om alle 3 de manieren waarop we volwassenen van kinderen onderscheiden, leeftijd en capaciteiten, ineen te vouwen. Maar wat als die indeling zich niet langer harmonieus tot elkaar verhoudt? Hoe moet je dan uitmaken wanneer het kind eindigt en een volwassene begint? Levensfasen zijn gebaseerd op onmiskenbare transities, schrijft journalist Shayla Love in een recent essay in de New Yorker, getiteld When do we become adults, really? Het gesprek en de morele paniek begint pas wanneer de verandering optreedt in het moment waarop die transities plaatsvinden. Want wie rekent met mijlpalen komt al snel tot de conclusie dat volwassenheid langer op zich laat wachten. In 2010 onderzocht de Amerikaanse socioloog Frank Furstenberg op welke leeftijd momenten van transitie plaatsvonden. Hij vergeleek het volwassenenbestand van 1960 met dat van 2000 en keek naar het aantal mensen dat op 30-jarige leeftijd aan 1 of meer criteria voor volwassenheid voldeed. Het ouderlijk huis verlaten, een opleiding afronden, financieel zelfstandig worden, trouwen en kinderen krijgen. Het totale aantal bleek in die periode bijna met een derde teruggelopen. Het beeld dat Furstenberg schetste is het afgelopen decennium ongewijzigd gebleven, ook in Nederland. Een zelfstandig leven, al dan niet met gezin, onder eigen dak, is eerder iets geworden voor 30-plussers dan voor 20'ers. 33 zijn garandeert, op de eerste tekenen van fysieke aftekening na, vrijwel niets meer tegenwoordig, constateerde schrijver Lina Polak in 2019 in De Gids. Geen huis, geen vaste baan en ook geen volwassenheid. Voor de generatie waar deze trend mee begon, millennials, is, aldus Polak, 30 het nieuwe 20. Daarmee wordt bedoeld dat adolescentie steeds langer duurt en dat vaste relaties, hypotheken, nageslacht, de traditionele mijlpalen van het grote mensenleven, steeds langer op zich laten wachten. De sociale wetenschappen zijn rap bijgesprongen om de indeling in levensfasen aan te passen aan de laat kapitalistische omstandigheden van het langer thuiswonen en het uitgestelde gezinsbestaan. Het CBS hanteert in zijn onderzoeken de categorie jonge volwassenen, verwijzend naar de demografie tussen de 16 en 35. de ontwikkelingspsycholoog Jeffrey Arnett, muntte aan het begin van deze eeuw de term ontluikende volwassenheid, een leeftijdsfase die tussen adolescentie en jongvolwassenheid invalt en theoretisch en empirisch verschilt van beide. Het zou een extra deel in Rousseau's serie betekenen, waarin Emile opeenvolgende relaties heeft, een aantal beroepen uitprobeert en veel naar festivals gaat. Zijn woonomstandigheden wisselen. Hij huurt een tijdje, maar hij keert ook weer even terug naar het ouderlijk nest. Misschien komt Sophia uiteindelijk op de radar. En anders blijft het ongebonden leven ook na de 30 voortduren. De demografische ontwikkelingen tekent een belangrijke consequentie van de langzame ontluikende volwassenheid zich inmiddels duidelijk af. Het geboortecijfer is in vrijwel alle welvarende landen gekelderd tot onder de vervangingsgraad van 2,1. Over de oorzaken wordt volop gedebatteerd. Klimaatopwarming, smartphones en de woningmarkt worden aangewezen als mogelijke schuldigen voor deze statistische infanticide. Duidelijk is in ieder geval dat later aan kinderen beginnen betekent dat er netto minder geboren worden. Het gevolg is een paradoxale situatie. Het aantal kinderen slinkt en toch wordt het gezamenlijk leven van diegenen die wel ter wereld komen en een levensloop afleggen in toenemende mate beoordeeld als infantiel. Zo luidt ondertitel van Nyman's boek in ieder geval. Subversive Thoughts for an Infantile Age. Bij gebrek aan een maatschappij waarin het aanlokkelijk volwassen worden is, wordt de jeugd geïdealiseerd, stelt ze. Je hoeft geen Peter Pan te zijn om je ongemakkelijk te voelen over volwassen worden. De inzet van die vliegende schelm die weigert op te groeien is gebruikelijk bij maatschappijkritiek rond volwassenheid. In 1983 schreef de psycholoog Dan Kiley een internationale bestseller over het Peter Pan-syndroom, waarin hij de jongvolwassen mannen van dat tijdsgewicht verweet te lang te blijven hangen in kinderlijke omstandigheden, met psychologische malaise als dertiger ten gevolg. De tekenen van de stoornis die Kiley beschreef klinken hedendaags. Egoïsme, geen verantwoordelijkheid nemen, eenzaamheid, onzekerheid en, een specifieke interesse van Kiley, seksuele problematiek. Na zijn puberteit gaat hij op zoek naar een vriendin, aldus Kiley, maar zijn onvolwassenheid en dwaasheid jagen de meeste meisjes weg. Die angst voor afwijzing vertaalt zich volgens Kiley weer in wat we tegenwoordig toxische masculiniteit zouden noemen, maar waar begin de jaren 80 nog de term macho gedrag voor werd gebruikt. Met het The Peter Pan Syndrome, Men Who've Never Grown Up, blies Kiley een oud genre nieuw leven in. Veelal mannelijke, conservatieve auteurs die de maatschappelijke problematiek du jour ophangen aan onvolwassenheid. Rond dezelfde tijd benaderde mediatheoreticus Neil Postman het probleem vanaf de andere kant. In The Disappearance of Childhood beschrijft hij hoe moderne media het kind zijn opslokken. Met een buiging naar Rousseau prees Postman de kindertijd als een van de grote uitvindingen van de Renaissance. Onze hoogtechnologische samenleving dreigt volgens Postman de charme, maakbaarheid, onschuld en nieuwsgierigheid van kinderen te verdringen met wat hij pseudo-volwassenheid noemde. Goed, we zetten ze dan wel eens maar niet meer voor de ploeg en we sturen ze niet meer naar de fabriek, maar nog voor hun 18e hebben kinderen via het scherm al kennis gemaakt met alles wat het volwassen leven kenmerkt. Postman begreep best waarom Rousseau vond dat je een kind maar één specifiek boek mag laten lezen, Robinson Crusoe. Van alle klassiekers uit de wereldliteratuur is hij die figuur die de verheerlijkte natuurstaat het meest benadert. Die dubbele beweging van uitgestelde volwassenheid en verdwijnende kindertijd is de afgelopen 4 decennia niet gekeerd. De gemiddelde leeftijden voor de burgerlijk-sociale kenmerken die aan volwassenheid kleven zijn nog wat verder opgeschoven. De tv is opgevolgd door het internet en de smartphone. Dit alles afgezet tegen dat dalende geboortecijfer. Je zou hier een psychoanalytische verklaring kunnen toepassen. We compenseren het gebrek aan daadwerkelijke kinderen en daadwerkelijke kindertijd door zelf langer kind te blijven. En als het klopt dat we kinderen, in weerwil van wat Rousseau ons al maande, steeds sneller en ruwer aan volwassen eisen en ritmes onderwerpen, krijgt die lezing alleen maar meer zeggingskracht. De ouder die op de bank mee tekenfilms zit te kijken en dezelfde gimpen draagt als het eigen kroost, is misschien onbewust compensatie aan het plegen voor een samenleving die niet luisterde naar Pink Floyd, die wist dat je kinderen gewoon met rust moest laten. De consumptie-economie ondertussen heeft zich ook keurig aangepast aan een samenleving die het jong zijn langer de ruimte geeft. Al in de jaren 50 muntte de marketingindustrie de term kiddled, een samentrekking van kid en adult, voor een volwassene die interesse hadden in kinderproducten. Inmiddels is Lego al lang niet meer een kinderverjaardagscadeau. Die Millennium Falcon van 7000 stukjes wordt vooral door 18-plussers in elkaar gezet. Want spaar het aankoopbedrag van €850 maar eens bij elkaar met auto's wassen. Kleurboeken komen in de handel in 2 varianten. voor kinderen en voor volwassenen. Young adult is het best verkopende genre binnen de literatuur. Onze celebrities, influencers en andere publieke figuren tonen zich graag in oude kindverband. Als het even kan met de hond erbij, ook al is ieder individueel lid formeel al lang volwassen. De impliciete boodschap, ouders blijven langer jong en kinderen worden later oud. Generationele mulch, noemde de Britse criminoloog en cultuurcriticus Keith Hayward het in zijn boek Infantilized, How Our Culture Killed Adulthood. De verschillende lagen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Hayward behoort tot het slag denkers dat zich diepe zorgen maakt over uitgestelde volwassenheid. Hij ziet het zogenaamde infantilisme overal oprukken. In de film bijvoorbeeld met Hollywood, dat een oneindige stroom nauwelijks van elkaar te onderscheiden superheldenfilms produceert en waar de uitvreter die liever dronken wordt met zijn vrienden dan een hypotheek afsluit, een populaire antiheld is. Hayward's oren doen pijn wanneer schoolpleinjargon klinkt op de werkvloer en met leden ogen ziet hij aan hoe mensen zich voor een huwelijk in Disney-kostuum hijsen en in de weekenden verkleed naar Comic-Con gaan. Dat personenauto's steeds meer op uitgevoerde kermiswagentjes zijn gelijken, is wat Hayward betreft bewijs dat postmodernisme en kapitalistenlogica de samenleving transformeert tot een kruising van nooit gedacht land, de domicilie van Peter Pan, en een veilige speeltuin. Hoe dan ook is de nadruk op health and safety een vorm van infantilisering, betoogt Hayward. Natuurlijk moet je water drinken op een warme dag, maar overheden en vervoersmaatschappijen hoeven ons daar niet de hele tijd op te wijzen. We zijn verdorie geen kinderen. Infantilized is wellicht een wat overtrokken maatschappijkritiek die iedere kleine normverschuiving al snel ziet als een signaal van Freudiaanse regressie. Van volwassenheid terug naar de kindertijd, maar dan op cultureel maatschappelijk niveau. Ja, een volwassen in een korte broek op een elektrische step, dat ziet er wat infantiel uit. Maar is met pak en das in de benzine slurper dan zoveel beter? Bovendien kan kinderachtig ook als constructieve of subversieve kritiek gebruikt worden. Zeker, de democraten gedroegen zich als boze kleuters die hun zin niet kregen toen Trump voor het eerst werd verkozen in 2016. En deze Amerikaanse president vertoont zeker onvolwassen trekken. Een narcistische persoonlijkheid, alleen hamburgers en friet willen eten. Tegelijkertijd is het ballon van Trump als een grote baby met een luier om, regelmatig te zien bij anti-Trump protesten, een geestig statement tegen de autoritaire leidersfiguur die erop staat dat zijn beeltenis overal te zien is. En verzet tegen autoritaire politiek, daar lijkt het Hayward uiteindelijk om te doen. De strijd tegen infantilisering is een strijd tegen onderdrukking, want hoe infantieler een samenleving, hoe makkelijker die te controleren, te dwingen en te corrumperen is. Alexis de Tocqueville, rondreizend door Amerika, constateerde al dat zucht onder tirannie gelijk staat aan opgesloten zijn in voortdurende kindertijd. Alle uurtjes die gaan zitten in het elkaar zetten van een bonsaiboom van Lego en het spelen van Mario Kart, escapisme natuurlijk, omdat de buitenwereld zo bar en de toekomst zo grimmig is, kunnen niet worden gebruikt voor de strijd tegen oprukkend fascisme of een opwarmende planeet. Dat volwassen worden een politieke opdracht is, vormt ook de kern van Susan Nyman's Why Grow Up. Haar kritiek op de kinderlijke samenleving draait uiteindelijk niet om beschermzieke helikopterouders of grote mensen die willen spelen. Zeker, consumptie werkt infantiliserend. Natuurlijk is de zoveelste editie van de iPhone een speeltje. Miljoenen meer Amerikanen keken in november 2014 naar het achterwerk van Kim Kardashian dan er stemden in de midtermverkiezingen, schrijft Nyman. Maar dat soort klachten zijn hol als ze niet gekoppeld worden aan de vraag waar volwassenheid uiteindelijk toe dient. En dat, laat Nyman zien, is paradoxaal genoeg iets wat ook tot de romantiek van het jong zijn behoort. Vrijheid van paternalistische en autoritaire maatregelen in het bijzonder. Kinderen, redeneert Nyman, kunnen hun eigen wil niet kwalitatief onderscheiden van de wil van anderen. Beide zijn voor het kind even arbitrair. Daarom luisteren ze ook vaak niet. De logica waarom de wens van de een, ikke, boven de wens van de ander, de ouder, gesteld moet worden, ontbreekt simpelweg. Zo bezien loopt er in directe lijn van de ouders die het ultieme pedagogische zwaktebod inzetten, omdat ik het zeg, en de autoritaire leider die verwacht dat zijn wil wet is. De kunst uiteindelijk is om de kinderlijke wijsheid dat verlangens van de ander net zo willekeurig zijn als de jouwe te verenigen met het feit dat een maatschappij waarin voor iedereen alleen het eigen ik geldt, inderdaad, infantiel is. Dan helpt het om iedere aankoop, uitspraak of gedraging langs de volwassenheidsmeetlat te leggen. Zo wordt de vraag telkens gesteld. Doet kinderlijkheid op collectief of individueel niveau af aan individuele of collectieve vrijheid? Kan bijvoorbeeld dezelfde persoon lollige Instagram-filmpjes maken en tegelijkertijd als premier van een land de zware internationale vraagstukken van deze tijd aanpakken? Dat laatste enkel als een kiezersoordeel bestempelen is riskant. Want wat als dat electoraat dermate geïnfantiliseerd is, geconditioneerd door jarenlange politiek van schoolpleinniveau, dat het geen serieuze verwachtingen meer heeft van landelijk leiderschap? Het antwoord op de vraag of we niet te kinderlijk zijn, kortom, is zelden eenduidig. Vastigheid aanbrengen door volwassenheid te koppelen aan het koophuis of de voortplanting helpt maar weinig. En misschien is die uitgestrekte adolescentie, zonder de dwang van rentebetaling en jengelend kroost, juist een ideale tijd om bij te dragen aan de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Peter Pan wil niet oud worden, nee. Hij is ook bijzonder bedreven in het verslaan van een autoritaire bruut met een haak.